Goedemiddag gemeente. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten vanmiddag in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan de gasten vanmiddag en aan iedereen die nu of later meeluistert. De voorganger is onze oud-predikant dominee J.J. de Groot uit Ede. De collecte. We houden in deze dienst twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collecten worden gehouden na het zingen, na de verkondiging en bevelen de collecten alle twee van harte bij u aan. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 68, couplet 7 uit de Nieuwe Berijming. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij willen vanmiddag nadenken over een stukje uit Exodus, over de naam en ook over dat God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Psalm 105 zingt daarvan. Laten wij die psalm zingen uit de oude berijming dus, 4, 5 en 6 uit Psalm 105. We zullen met de kerk van alle eeuwen en plaatsen het geloof belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea. Is toch net weer iets anders dan het apostolicum, net iets voller eigenlijk, dus laten we die vanavond of vanmiddag samen beleiden en dan zingen we daarna Psalm 74. Gij blijft dezelfde, dat God niet verandert. Psalm 74, vers 2 en vers 12. Beleiden wij samen, en ik hoop dat u van harte me instemt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is naar de heerlijkheid, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, universele, algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Voordat wij gaan lezen uit de Bijbel willen wij bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, onze God, tot u komen wij deze middag De stilte van deze kerk. Dat u de levende God. God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. De God die droeg ons voorgeslacht. We mogen u zoeken in de naam van uw lieve Zoon. Want u nodigt ons uit. Alles wat je de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal die je geven. Dat geeft ons vrijmoedigheid, verlangen om u te zoeken in ons gebed en om alles van ons leven voor u neer te leggen, van onszelf en allen die ons lief zijn. En zeker ook aan het begin van deze dienst, als we weer de schrift willen lezen. Dat wij geloven dat u spreekt tot uw volk door het woord. Dat u een boodschap hebt. Ook voor onze tijd, ook in deze zo vaak verwarrende tijd. Boodschap van de andere kant, boodschap van eeuwig leven. Boodschap van uitzicht. Niet omdat wij zo constant in het geloof zijn, maar omdat u dezelfde blijft, zoals we het net zongen uit Psalm 74. En daar willen we ook vanmiddag over nadenken vanuit uw woord, woorden tot Mozes gesproken, opdat hij daarmee verder kon en wij ook vandaag aan de dag. En daarom bidden wij om de verlichting van uw geest, want anders lukt het niet. Anders ketst het af, anders blijft het op afstand. Maar door uw Heilige Geest komen woorden bij ons binnen, in ons verstand, in ons hart, in onze ziel. En daar kunnen we ook weer mee verder, ook in deze week. En ieder weer op zijn eigen situatie, of we nou vakantie hebben, of bezig zijn, of hoe dan ook. U kent ons allemaal. Weet wat we laatste tijd hebben meegemaakt. Maar Jan vertelde net dat ze in het ziekenhuis was geweest, maar gelukkig weer mocht thuiskomen, hier in de kerk is. En zo heeft ieder wel weer zijn eigen dingen, pijn soms, maar soms ook vreugde. En wij bidden voor elkaar en ook voor hen die meeluisteren. En u kent ze, o God, aan wie we denken, en we leggen alles in uw handen. Wil alstublieft vanmiddag tot ons spreken, dat we rustig kunnen luisteren en ja, mediteren, meepreken ook wat samen en woorden van u ontvangen mogen. Het wacht op u, maar op u wacht de mens niet te vergeefs, ook al kan het wel eens even duren. Maar u zegt dat u te vinden bent. Zoekt de Heere terwijl die te vinden is, roept hem aan terwijl die nabij is. Wees u bij ons, zegen het woord, ook in deze stad, in deze gemeente, in Gorinchem. Heer, er zijn zoveel mensen die daar los van raken, maar wij bidden dat u ze wilt bereiken als wij het niet kunnen. En wilt u het werk van kerk en zending gedenken, over heel deze grote wereld, ook degenen die uit deze gemeente zijn uitgegaan, ook in de andere landen. Om vertegenwoordiger van u te zijn, ook onder volkeren waar het zoveel moeilijker is en waar armoede is en discriminatie en corruptie. O God, wij leggen alles in uw handen. Doe ons u volgen. De voetstappen van Jezus drukken in ons leven. We bidden voor de kerk in de verdrukking, bidden voor het Joodse volk Israël, opdat Joden en heidenen samen uw lof mogen bezingen aan de voet van het kruis. Hoort u ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Een stukje uit Exodus vanmiddag. Misschien niet zo'n makkelijk stukje, maar in de middagdienst is het wel goed om ook iets meer een leeraspect soms te hebben. Exodus 2, het laatste 23. Exodus 2 vers 23. Het gebeurde veel dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En een hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Dan hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En dan lezen we hoe dat dan gegaan is. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Want de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. En Mozes bedekte zijn aangezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten en de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie je, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. Dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen, wat is zijn naam, wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, de Heere, de God van uw vader en de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam, dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Dit hier is ook onze tekst uit. Het gaat hier vooral over godskennis. En eerst gaat het over de godsheiligheid, die struik. En dan gaat het in vers 14 meer over Gods betrouwbaarheid. Ik ben die ik ben. En dan gaat het over de continuïteit van de geslachten in vers 15. God van Abraham, Isaac en Jacob. Drie aspecten van de godskennis. Dan heb ik een vraag aan u. Er zijn hier mensen in de kerk die de Bijbel goed kennen, hè? Nou staat nog twee keer in de Bijbel die geschiedenis van die struik, die braamstruik. Wordt twee keer genoemd in het Nieuwe Testament. U kent de Bijbel goed, hè? Misschien dat u het weet. Lucas 20, laten we het even opzoeken. Lucas 20 komt er terug en in Handelingen 7. Lucas 20, daar gebruikt de Heer Jezus dit voorbeeld. Lucas 20, vers 37. Lucas 20, vers 37. Daar staat, dat gaat over de opstanding met de Sadduceeën, Lucas 20, vers 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven. Bij de doornstruik. Toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God is, nu is niet een God van doden, maar van levenden. Want voor hem leven ze allen. Sommige van de schriftgeleerden zeiden, meester, u hebt het goed gezegd. Dus hier heb je die doornstruik, even maar met de opstanding. In vers 37 in Handelingen 7, daar heb je de toespraak van Stefanus. Een lange toespraak, maar ook duidelijk veel over Mozes. En Handelingen 7, vers 30. Kunnen we dat nog lezen? Vers 30. Handelingen 7, vers 30. En toen er 40 dagen of 40 jaar verstreken was, verscheen de engel van de Heere aan hem in de woestijn van de berg Sinaï in de vlam van een brandende doornstruik. Toen Mozes dat zag, verwonderde hij zich over wat hij zag. En toen hij er naartoe ging om het te bekijken, kwam er een stem van de Heere tot hem. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Mozes begon erg te beven en durfde het niet te bekijken. En de Heere zei tegen hem, maak de sandalen aan uw voeten los, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Ik heb de mishandeling van mijn volk, dat in Egypte is, heel goed gezien. Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen eruit te verlossen. En nu, kom, ik zal u naar Egypte zenden. Die Mozes, die zij afgewezen hadden, dat was 40 jaar tevoren, toen ze zeiden, wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die aan hem verschenen was in de doornstruik. Dus daar is deze, komen deze woorden weer terug. Je moet altijd de Bijbel ook, Oud en Nieuw Testament, allebei ook met elkaar vergelijken. Voor de preek zingen wij nog een vers over ons voorgeslacht, de lijn, de continuïteit waar het gaat, over gaat in dit gedeelte. O God, die droeg ons voorgeslacht, 397, 1, 2, 3 en 6. luisteren naar de verkondiging, gemeente, en straks zingen we het lied Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Het is ontleend aan dit stukje uit Exodus 3, dus daar past het precies bij. La salsa ardía en fuego y no se consumía. De struik brandde en werd niet verteerd. Zo zegt Exodus 3. En dat beeld, dat is het symbool van de Presbyteriaanse kerk in Peru en in wel meer landen. En daarom citeerde ik even de Spaanse taal ardía y no se consumía. Want het vuur duidt op de heiligheid, op verzengende hitte, maar tegelijk wordt de struik gespaard, ze wordt niet vernietigd. Dus er is ontferming te midden van de laaiende gloed. Heiligheid en sparende liefde. Twee elementen die de, laten we maar zeggen, Presbyterianen op deze wereld toch wel erg belangrijk vinden. Het gaat over Mozes, gemeente, jongens en meisjes, vanmiddag. Mozes. Ik was iemand ontmoet die zei, de persoon van Mozes spreekt mij altijd bijzonder aan. Mozes is natuurlijk een heel belangrijk Bijbels figuur. Hij komt in het Oude Testament veel voor. Maar ook in het Nieuwe Testament, hè. Als u denkt aan de Berg der Verheerlijking, waar de Heer Jezus was. Maar dan is daar ook Mozes en Elia. En het eind van de Bijbel, Openbaring, daar is het lam, het lied van Mozes en het lam. Mozes, hoe kende Mozes, gemeente, de Heere God? Hoe is dat gegaan bij hem? Daar zat ik zelf bij de voorbereiding ook wat over door te denken en dat is toch wel belangrijk. Of had Mozes aanvankelijk toch maar een heel vaag beeld van de Heere God? Dat zou best kunnen. En dan wordt hier in Exodus 3 zijn godskennis verdiept. Wij, u en ik, wij kennen de Heere God toch ook altijd maar ten dele. Voor veel mensen is de Heere God vandaag, of de naam God, alleen maar een begrip met drie letters. Ook een jager heeft eens gezegd dat in het huidige tijdsgewricht voor veel mensen de Heere God een stip is in de achteruitkijkspiegel van de auto. Dus een heel klein stipje in de verte. Maar ook voor ons, leden van de christelijke gemeente, is dit wel een punt. Wie is God? En hoe kunnen wij, gemeente, hem dieper leren kennen? Daar wil ik het vanmiddag met u over hebben. En dan mag het ons gebed wel zijn dat de Heere God daar ook zelf in meekomt, want dat maken wij natuurlijk niet. Dat hij zichzelf wil bekendmaken, net als bij de Emmausgangers, en dieper wil bekendmaken. Zoals Psalm 25 zegt, dat Gods verborgen omgang er is voor zielen waar zijn vrezen in woont. Drie aspecten van de godskennis komen vanmiddag naar voren. 1. Mozes is nu 80 jaar. Dus hij is niet meer de jongste. We lezen in Handelingen 7, in die bekende reden van Stefanus, dat het leven van Mozes, u weet het hoop ik, in drie delen bestaat. Eerst 40 jaar, of bijna 40 jaar, eerst een kort postje thuis, maar bijna 40 jaar aan het hof van de farao. En daar heeft Mozes heel veel geleerd. Ik las dat ergens van de week. Hij leerde sterrenkunde, wiskunde, medicijnen, aardrijkskunde, het recht en de godsdienst. Hij is in al de wijsheid van de Egyptenaren onderwezen, zegt Handelingen 7. Maar na 40 jaar, toen wilde hij een bevrijdingsactie beginnen. Hij koos voor zijn volk, voor Israël. En hij wilde Israël gaan bevrijden. En toen, u weet het, toen doodde hij al 1 Egyptenaar. Maar hij werd betrapt en toen moest hij vluchten om zijn leven te redden, want de farao die had het begrepen. En toen kwam hij in de woestijn van Midian. Hij werd toen schaapherder in dienst van Jethro, die zijn schoonvader werd. 40 jaar schaapherder. En toen heeft hij zijn drift afgeleerd. En in de stilte heeft hij zachtmoedigheid geleerd. 40 jaar retraite, kunt u zeggen. Ja, en dan ben je 80. En dan denk je, ja, nou, ik heb toch wel een heel stuk van mijn leven gehad. Zal er nog wel wat gebeuren? Zal er nog schot in komen? Hè? Dan, of blijft het allemaal zoals het is? Mijn volk in Egypte, slavenvolk. En ik, herder van de schapen. Blijft het allemaal bij het oude? Zal er ooit nog wat veranderen? Zouden Gods beloftenissen, zegt de psalm, altijd hun vervulling missen? Ja, dat kan een aanvechting zijn, gemeente. Moet je maar neerleggen bij de situatie. Moet je maar berusten in het onverloste leven. Maar nee. De Bijbel zegt, en dat is mooi, Exodus 3, er is een uur van welbehagen, van bevrijding. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Psalm 32 geeft het over een blij gezang dat mijn verlossing meldt. Maar hoe dan? Wel, Mozes is op een dag buiten in het veld met de schapen. Bij het gebergte Horeb. En daar gaat God zich, gemeente, openbaren. De Heere God kan dat dus zomaar in de buitenlucht doen. Hè? Dat is iets wat mij opvalt hier. Zomaar buiten. Als u misschien in het vakantie ook ergens buiten bent. En of dat nou in Zeeland is of in Duitsland. Als je daar soms zo wandelt en je ogen ook de kost geeft, dan kan er best wel wat gebeuren. Wat dan? Nou, hier is het bij Mozes eerst dat vuur. Het is brand. Nou, jongens en meisjes, als de brand is, ja, dan schrikken we. En dan ga je daar naartoe. Brand in de woestijn. Brand in deze tijd in Ede, bij ons op de hei, wordt er gewaarschuwd, hè, want het is zo droog en dat niemand een lucifer aansteekt of een sigarettenpeuk weggooit, want dat kan nogal gevolgen hebben. In Siberië, deze tijd, u hebt dat wel gehoord, vreselijk. Bij Mozes is dat allemaal een beetje kleinschaliger, een struik, een doornstruik, een braamstruik, die staat in brand. Mozes daarheen, uitslaande brand, hij is nieuwsgierig. Een wonderlijke gemeente, de struik staat wel in brand, maar de struik verteert niet. Ardia, la sassa ardia in osse consumia. Wonderlijke gemeente. En dan moet u weten, zo'n struik, kom ik iets meer op de uitleg, was een hele verachte plant. En in die zin was die struik het beeld van Israël in Egypte. In Egypte werd Israël veracht en vernederd. En dan toch dat vuur. Dat vuur als teken van Gods heiligheid en majesteit en verzengende toren. En daarom moet Mozes ook afstand houden, kom niet dichterbij. Door je schoenen van je voeten, je bent een zondaar, je kan zomaar niet naderen. Maar toch ook God die de struik spaart. Hij gaat er niet aan, hij vergaat niet tot as. Met andere woorden, wel gelouterd, maar niet met de grond gelijk gemaakt. Enerzijds gemeente wel schrikken, anderzijds toch getroost worden. Nou, dat geldt voor Israël in Egypte. Dat geldt gemeente voor Israël vandaag, als het ook vaak bedreigd wordt. Het geldt ook voor de christelijke gemeente vandaag. Soms ook niet zoveel meer dan een struik. Het geldt ook van je eigen leven. Als u uzelf een beetje kent en tegenkomt. Wel in de verdrukking, wel in de brand soms. Maar niet vergaan. Wel gelouterd, maar toch gespaard. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan, dat wonderlijke? Wel, dat komt door die engel des Heeren. In vers 2 staat, de engel des Heeren was in die struik. In die vuurvlam. En mogen we daar nieuwtestamentisch de lijn dan niet doortrekken naar de Heer Jezus gemeente. Die de hitte van Gods toorn heeft gekend. En die het vuur van Gods oordeel droeg op Golgotha. Omdat wij gespaard zouden blijven. Wel gelouterd, beproefd in het vuur, maar niet vergaan, dankzij Christus. En daarom hebben de Presbyteriaanse kerken deze geschiedenis lief. Omdat het gaat over die diepe noties van oordeel en van genade. De rechtvaardige die nauwelijks zalig wordt, zegt de Petrusbrief. Dat is het eerste beeld van God vanmiddag. Eerste beeld. Dit is een God van eerbied, laat ik zeggen. Ons past eerbied. Ontzag. Voor de heilige God. Belangrijk gemeente, jongens en meisjes, dat we niet denken dat God min of meer onze buurman is. En dat je zo makkelijk over hem praat. En dat hij het allemaal wel door de vingers ziet. Een tamme, een onschadelijke figuur die geen verlicht kwaad doet. Hij is de heilige. De vurige. Voor wie wij alleen kunnen bestaan door die engel des Heren, door de Heer Jezus Christus. En ons past afstand houden en eerbied betonen. Eerste beeld. Tweede beeld. Dat is wat uitnodigender. Want vanaf vers 7 zegt dit gedeelte wat de Heere God nu met Mozes voor heeft. Het gaat om een taak. Het gaat om een opdracht.
Ja, ik heb hier ook nog wel een flesje water, mocht dat nodig zijn. Of gaat het weer? Ja. Ja. Ja, een domen is altijd bevoorrecht. Hè. Ja, maar dan zeg je maar, dan is er water, uiteraard.
Want de Heer de God gemeente is op de hoogte van zijn volk in Egypte. Er staat aan het eind van hoofdstuk 2 en ook in hoofdstuk 3 dat God hoorde en dat hij zag. En dat hij het volk kende. Dat zijn drie van die indringende werkwoorden. God zag ze. En God hoorde ze. En God kende ze. Hij wist van de benauwdheid van zijn volk. Van dat kermen en van dat zuchten, van die slavernij. Dat ze al jarenlang werden onderdrukt. In Egypte. En het leek alsof het altijd zo zou blijven. Maar vanaf vers 8 gemeente is er dan de verlossing. Dan gaat de Heere God spreken over verlossing. Niet alleen de ellende, maar ook de verlossing en ook de dankbaarheid. En hoe dan? Vers 10 zegt, Mozes, ik zal jou tot de farao zenden. Er staat in dit stukje 3 keer het woordje zenden. Dus Mozes moest een soort zendeling worden.
Hij wordt gezonden, opdat u mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte zou opvoeren.
Gezonden naar de farao gemeente. En wat zegt Mozes dan? Ja, we kunnen het begrijpen. Mozes zegt, wie ben ik? Mooi is dat, hè? Wie ben ik? Hij durft niet, gemeente, hij durft niet. Wie ben ik? Ik ben schaapherder geworden. Ik stel niet zoveel voor. Mozes deinst terug voor de zware taak die hem wacht. Hij voelt zich gering en onbekwaam. 80 jaar, ja 40 jaar geleden, toen wilde hij wel beginnen met die verlossingsactie. Toen was hij vitaler. Toen durfde hij wel, maar nu niet. Maar de Heere God heeft een antwoord in vers 12. Ik zal met je zijn. Dus je gaat nooit alleen. Ik ga met je mee. En een teken, een extra teken. Als je straks het volk hebt uitgeleid, dan zul je op deze berg mij verheerlijken. Als een bewijs dat ik je God ben. Maar gemeente Mozes heeft nog een bezwaar. Want de Israëlieten, nu niet de farao zozeer, maar zijn eigen mensen, die zullen vragen, als hij daar komt om ze te motiveren, die zullen vragen naar zijn motivatie, zijn legitimatie. Ze zullen vragen, wie heeft jou dan gezonden? En dan kun je zeggen, de God van jullie vaderen, maar dat zal niet overtuigen. Want, ik las dat ergens, er was in die tijd bij de Israëlieten weinig godskennis over. In Ezechiël 20, je kunt dat nalezen, daar staat dat de Israëlieten in Egypte ook de gewone Egyptische goden zijn gaan dienen. Dus er was bij Israël ook een soort aanpassing gekomen, assimilatie. En ja, wennen aan een andere cultuur, een andere godsdienst. En daarom heeft Mozes meer informatie nodig. Want de Israëlieten zullen vragen, ja wie is dan jouw God? Of wie, hoe is dan zijn naam? En wat moet ik dan zeggen? Mooi gemeente dat Mozes informeert naar die naam. Hè. U weet al, in de Bijbel is die naam van iemand heel erg belangrijk. De naam is toch een beetje het wezen. De naam geeft aan wat je in iemand had, wie die persoon was. En als je geen naam had, dan was je naamloos en kleurloos. Een naamloze God is ook een kleurloze God. Zonder identiteit en zonder gezicht. Maar een naamgemeente is, als ik ergens, een venster waardoor je bij iemand binnenkijkt en hem leert kennen. Mozes vraagt aan God, wie bent u eigenlijk, hè? Hoe is uw naam? U weet, Jacob vroeg dat ook, hè, bij die worsteling, bij de Jabok, hoe is uw naam? Maar Jacob kreeg geen antwoord in die zin. Maar Mozes krijgt wel antwoord. En daarom hebben we hier wel een nieuw punt in de openbaringsgeschiedenis van God. Want God zegt tegen Mozes, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. Sommigen zeggen dat dat nog niet zoveel zegt, dat dat een beetje bedekkend is, dat er toch wat een mysterie blijft. Maar de meesten zeggen toch dat deze naam een rijke openbaring is en ons diepere godskennis geeft. Ik ben die ik ben. Hierin doet de Heere God dus eigenlijk een boekje open over zichzelf, of beter, hij stelt zijn hart open. Want die naam, gemeente, die betekent, ik ben dezelfde, ik ben de onveranderlijke, ik ben degene die zichzelf gelijk blijft, ik ben consequent en consistent, je kunt op mij aan, want ik ben niet grillig. Tegenovergestelde van ik ben die ik ben is eigenlijk als iemand grillig is en steeds verandert. Vandaag zus, morgen zo, dan weet je niet wat je aan iemand hebt. Stemmingswisselingen. Dat hebben wij mensen niet. Niets is zo veranderlijk als een mens, zeggen we dan. Maar de Heere God, gemeente, blijft dezelfde. Hij blijft de getrouwe, de eeuwen door. Ik ben die ik ben. Er zou heel veel te zeggen zijn over deze naam. De naam die komt van een Hebreeuws werkwoord dat zijn betekent. Maar we kunnen beter niet vertalen met de zijnde. Want dat klinkt zo Grieks en zo abstract en zo statisch.
Terwijl in het Hebreeuws zit nog iets van actie en van bewegelijkheid.
En meestal wordt die naam dan ook gelezen als Yahweh, als Heer, en meestal geschreven met hoofdletters.
De naam Yahweh, deze naam komt 6800 keer voor in de Bijbel. Dat is nogal wat. U weet dat de Joden deze naam niet uitspraken omdat ze bang waren het derde gebod te overtreden, dat je de naam des Heren niet ijdel mag gebruiken. Maar misbruik sluit het gebruik niet uit. Daarom mogen we de naam des Heren, dat wordt hier ook gezegd, juist noemen en roemen. Dat staat aan het eind van vers 15. Dit is mijn naam, voor eeuwig, en zo wil ik aangeroepen worden.
Laten we daarom die naam aanroepen, prijzen in ons persoonlijk gebed, maar ook samen in de eredienst in de gemeente. Want die naam is het gemeente, niet onze naam of de naam van allerlei idolen, maar deze naam des Heren.
Nou, ik denk dat Mozes toch heel bevoorrecht is dat God hem deze naam bekend maakt. Ik ben die ik ben. En ook voor ons. U weet, we zingen straks dat lied, hè, van ik ben die ik ben. En dat is een bekend lied van Selah geworden. De melodie is van King Gaban, die zo jong overleden is. En als ik dat lied goed begrijp, dan gaat het ook nog weer wat dieper, ook over de incarnatie. Dat de Heer Jezus in ons vlees is gekomen, want verborgen aanwezig, zegt dat lied, deelt u mijn bestaan. En onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Dan heb je dus nog een dimensie meer, dat de Heere God helemaal indaalt in ons leven. Om van binnenuit ons leven te redden en te dragen. Dat is heel diep, gemeente. Ik hoop dat wij met Mozes die diepere godskennis ook ontvangen en kennen. Dan weten we wie God is in de Heere Jezus door de Heilige Geest. Ik ben die ik ben. Ik ben er voor je. Dat kunt u ook zeggen. Ik ben erbij. Ik weet er vanaf. En ik houd je vast. Dat is het tweede. Het eerste was de godskennis, vooral de heiligheid met die struik. Het tweede is meer die betrouwbaarheid. Ik ben erbij, Mozes. Ik ben erbij. Je kunt op me aan. Je hoeft voor de farao in die zin niet te vrezen. Want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En het derde, nou, dat is hier de lijn van de geslachten. Want de Heere God, gemeente, is niet zo individualistisch als wij vaak zijn, maar hij overziet de generaties. Dat is dus de continuïteit. Hier staat steeds, ik dacht al 6 keer, dat hij de God is van Abraham, van Isaac en van Jacob. Het staat aan het eind van hoofdstuk 2 en in dit hoofdstuk 3 ook een keer of 5. En in hoofdstuk 3 vers 6 kun je ook lezen, ik ben de God van uw vader. Dan is het Amram, want Amram was de vader van Mozes. Maar ook, verder teruggaand, de God van Abraham, Isaac en Jacob. In ieder geval, gemeente, hebben we hier de verbinding tussen Genesis en Exodus. Tussen de aartsvaders en Mozes. Ik weet het niet precies, als iemand van u weet, moet u mij dat eens vertellen. Hoeveel jaren er nou zitten tussen de dood van Jacob en het optreden van Mozes? Ik denk toch heel veel jaren, misschien wel een eeuw of langer. Maar er is geen sprake van dat het een andere God betreft. Want de God van Genesis, van de aartsvaders, is dezelfde als de God van Exodus. Hij blijft dezelfde. En dan die drie namen van de aartsvaders, aan wie de Heer zich dus zo heel persoonlijk verbindt, hè, de God van Abraham. Abraham was vooral de vader van de gelovigen. Abraham was vooral de man die het waagde met de Heere God, hè, die ging op pad, God riep hem en hij liet alles achter en hij ging, niet weten waar hij komen zou. Abraham, ook niet onfeilbaar die man, maar wel een man van veel geloof. En Isaac is meer de man van de stilte, was meer introvert.
Isaac was meer een bidder en een peinzer. Meer een man van de achtergrond.
Maar God is ook de God van Isaac. Heel persoonlijk, verbonden met Isaac en Jacob.
Maar Jacob, gemeente, was de bedrieger. Man van bedrog. Maar Jacob heb je heel veel die strijd tussen vlees en geest, tussen goed en kwaad. Maar bij Pniel wordt hij wel eerlijk. In die nachtelijke worsteling verloor hij zichzelf. En toen kon hij zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Jacob.
Jacob, hè.
Wel gelukzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Want God schaamde zich niet om ook de God van Jacob te zijn. Niet alleen van Abraham, niet alleen van Isaac, maar ook de God van Jacob. Daarin schittert extra zijn genade. En zo is hij ook onze God, gemeente. Als u misschien ook aan de doop denkt, waar onze naam ook heel persoonlijk verbonden is met die naam van God. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dan heb je ook iets van deze continuïteit.
Wat gaat hier vooral over de lijn van de geslachten?
Misschien had u een hele vrome opa of oma of wie ook. En het is belangrijk dat het nageslacht, ook de jongeren, ook die lijn weer mogen overnemen. O God, die droeg ons voorgeslacht, zongen we. In nacht en stormgebruis. Belangrijk, ook voor de komende generaties. Laten we er veel voor bidden, voor de jongeren. Die gedoopt zijn. Omdat ze komen tot de God van
alle genade.
Ook in onze tijd. Ook al is het moeilijker misschien om te geloven dan vroeger. Maar dat de jongeren ook deze God leren aanbidden. De God van
Abraham, Isaac, Jacob, Mozes.
En vooral ook de God van de verwachting en de toekomst en van de opstanding. Want dan komen we bij Lucas 20. Er was nog een schriftlezing, Lucas 20. Daar hebben de Sadduceeën een gesprek met de Heer Jezus over de opstanding. En over het huwelijk en over de toekomst. En dat is opmerkelijk dat de Heer Jezus dan terugverwijst naar Exodus 3, vers 6. Van deze geschiedenis van Mozes bij de braamstruik.
Als hij zegt, Mozes noemt de Heere de God van Abraham, Isaac en Jacob.
God is niet de God van de doden, maar van de levenden. Want voor hem leven ze allen. Dus ze zijn ook in zijn hand.
En God laat de zijnen nooit los.
Ook niet in het uur van de dood. Dat is het perspectief, gemeente. Deze God houdt de zijne vast. Daar komt Mozes mee verder. Hij stond voor een moeilijke opdracht. Maar door deze drieënlei openbaring van God kon hij verder. En u en ik en jij ook voor de komende tijd. Met een verdiepte godskennis kunnen we verder. Niet een vage godskennis, maar een verdiepte godskennis. En zo weer onze taak vervullen. God kennende als de heilige, als de betrouwbare en als de God van de continuïteit. De God die de eeuwen door en de geslachten door
verder gaat met zijn werk. Dan kunnen we dat ook zeggen.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Ik ben die ik ben. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. O naam aller namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Amen.
Thank you.
zullen we danken. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. We zingen nog een psalm, gemeente psalm 56. Ja, dat is altijd een psalm die we graag zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56 vers 5 en 6. Bewaart u het woord, ontvangt u de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.